Goedenavond. Fijn dat jullie weer luisteren naar deze Bijbelstudie. Het is de zesde alweer in de serie over gezonde gemeenten. En deze keer wil ik graag met jullie nadenken over gezonde bedieningen. En dat is een heel uitgebreid onderwerp, zoals bijna elk onderwerp. Maar er is natuurlijk heel veel over te doen, over gaven van de geest, gaven van genade, bedieningen. En nou, daar willen we over nadenken in deze Bijbelstudie. En ik wil daartoe eerst als inleiding iets lezen uit het bekende hoofdstuk 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En dat wil ik dan ook doen uit de Telos-vertaling 1 Korintiërs 12. En daar schrijft Paulus: wat nu de geestelijke uitingen betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat toen u van de volken was, u tot de stomme afgoden werd heengedreven, al naar u geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt: vervloekt zij Jezus, en niemand kan zeggen: Heer Jezus, dan door de Heilige Geest. Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Want aan de een wordt door de geest gegeven een woord van wijsheid, en aan een volgende een woord van kennis volgens diezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een volgende genadegaven van genezing door die ene geest. En aan een volgende werkingen van krachten. En aan een volgende profetie. En aan een volgende onderscheidingen van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een volgende uitlegging van talen. Maar al deze dingen werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja, we hebben met elkaar al een tijdje nagedacht dus over gezonde gemeente. Wat is een gezonde gemeente? En ik denk dat als je naar deze Bijbelstudie luistert, dat je dat verlangen ook hebt. Dat je graag met elkaar een gemeente wilt vormen wat naar de gedachte van God is volgens zijn woord. En we leven natuurlijk in moeilijke tijden, waarin heel veel te horen, te leren is, vooral op het internet. Maar natuurlijk ook in alle gemeenten die er zijn in ons land, in de wereld. Er komen nogal wat mensen langs die van allerlei dingen beweren, van allerlei dingen onderwijzen. En dan weten we natuurlijk allemaal wel dat we het woord van God hebben om de dingen te toetsen. Maar door al die verschillende visies en al die verschillende meningen wordt het toch al steeds lastiger om het woord van God te gaan begrijpen. Nou, vandaar ook deze serie. En ja, een gezonde gemeente, wat is dat? Is het nog mogelijk om in deze tijd gezonde gemeente te zijn? Ik geloof het wel. Je zult daarvoor wel wat offers moeten brengen. Maar goed, een gezonde gemeente is een groep mensen, eigenlijk heel simpel gezegd, voor wie de Heer Jezus Christus, zoals die door de schrift, door de Bijbel geopenbaard wordt, alles is. Voor hen is hij alles. Dat is een gezonde gemeente. Een gezonde gemeente komt niet bij elkaar rondom een leer of een visie, of rondom een persoon, of rondom een bepaalde belevenis. Maar een gezonde gemeente bestaat uit een groep mensen die maar één verlangen hebben, en dat is dat ze de Heer Jezus danken, de Vader door hem, dat ze hem leren kennen. En een gezonde gemeente is een gemeente die samenkomt, ook om zijn dood te verkondigen. Ik heb net 1 Korinthe 12 gelezen. En dat volgt natuurlijk op hoofdstuk 10 en 11. En de volgorde is eigenlijk heel eenvoudig. Paulus zegt in hoofdstuk 10 en 11, nou ja, als je samenkomt, dan verkondig je allereerst de dood van de Heer. Dan zorg je dat je aan zijn tafel gaat. Dan zorg je dat je met elkaar avondmaal viert. En dat was in die tijd natuurlijk zo. Na de liefdesmaaltijd, ze kwamen bij elkaar om te eten, de dood van de Heer verkondigd. Maar als dat dan vervolgens gebeurd is, dan is er ook ruimte om elkaar op te bouwen. En daarom komt hoofdstuk 12 tot en met 14 over de gaven van de geest. Of beter gezegd, de gaven van genade. De geestelijke uitingen. Pneumatica. En in hoofdstuk 12 vers 1 staat ook niet uitingen, maar er staat gewoon wat de geestelijke betreft. Wat de pneumatica, dat wat door geestelijke kanalen tot u komt. Hè? Wat uit de wereld van de geest komt. En dat volgt altijd op het verkondigen van de dood van de Heer. De volgorde is eigenlijk, wij komen samen rondom de Heer Jezus. We verkondigen zijn dood omdat we altijd weer dat centraal moeten stellen. Hij is gestorven naar de schriften voor onze zonden. En we gedenken hem aan de tafel van de Heer. Maar er is vervolgens ook ruimte voor de Heer die tot ons spreekt. En dat doet hij via de verschillende gaven die worden uitgedeeld door de Heilige Geest in ons midden. Een gezonde gemeente is dus een gemeente die altijd alles om de Heer Jezus laat draaien. De diensten van een gezonde gemeente worden altijd gekenmerkt door lof, aanbidding en dank. Dat is de hele sfeer van hun samenkomst, van hun aanbidding. En ik heb dat al vaker gezegd. Wat kan er nou eigenlijk anders gebeuren dan werkelijke, ware aanbidding als je aan zijn dood denkt, als je zijn dood verkondigt, als je aan hem denkt, dan volgt er toch echt, tenminste dat is bij mij wel zo, dan volgt er eigenlijk dank, dan volgt er aanbidding, dan volgt er lofprijs. Nou, een gezonde gemeente wordt gekenmerkt door oudsten, heb ik ook al gezegd in een van de vorige studies. Oudsten die voorbeelden zijn voor de kudde, die eigenlijk een soort afspiegeling zijn van de Heer Jezus zelf in zijn oudstenschap. Hij is de opperherder. Ze zijn mensen die zijn gesteld in de gemeente om leiding te geven onder hen en niet over hen. Want ze erkennen, de mensen die tot een gezonde gemeente behoren, dat de enige die de leiding heeft is de Heer Jezus door de Heilige Geest die in hen woont, die onder hen is. De sfeer van de gezonde gemeente bestaat eigenlijk uit een gemeenschap van waarheid en liefde. Men heeft een liefde voor de gerechtigheid, voor de waarheid, voor de heiligheid. En men is niet tevreden met ongerechtigheid. Dat druk ik mijzelf nog zachtjes uit. Men haat eigenlijk de ongerechtigheid. Men heeft elkaar lief in de liefde van de geest en in alle nuchterheid. Er is in de gezonde gemeente niemand die hoger denkt van zichzelf, Romeinen 12 vers 3. En ieder die tot de gezonde gemeente behoort, kent tot op zekere hoogte de genade van God. Die is verschenen in zijn Zoon. Genade is een kenmerk van een gezonde gemeente. Het kennen van de genade. Er is honger naar het woord van God in een gezonde gemeente. Echt werkelijke honger. Men wil zoveel mogelijk weten over dat woord van God. Ze willen de gezonde leer kennen, zoals die vooral in de brieven van Paulus te vinden is. Hij is degene die de gemeente diende met onderwijs vanuit de verhoogde Heer Jezus. En de gezonde gemeente wordt gekenmerkt ook door het feit dat men de hemelse positie kent. Men is niet bezig met de dingen op aarde, met de Joodse invloeden, met filosofische invloeden, met wettische invloeden, met ziel invloeden, ik bedoel daarmee ervaringen. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9, ik dien God in mijn geest. Dat is niet in mijn ziel, niet in mijn ervaring, mijn gevoel, maar echt in mijn geest. Hij spreekt ook in Romeinen 12 over redelijke godsdienst of verstandelijke godsdienst. Omgort de lendenen van uw verstand, zegt Petrus in hoofdstuk 1. En tenslotte, de gezonde gemeente kent ook het verdriet en het besef van het verval van de christenheid. En ze kennen daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid. Er is blijdschap in de Heer Jezus. Er is verdriet als het gaat om de gemeenten, om het getuigenis van God op aarde, wat eigenlijk gefaald heeft. Dat besef is er wel degelijk bij een gezonde gemeente. Nou, er zijn nog veel meer aspecten van een gezonde gemeente. De volgende keer hoop ik te spreken over de gezonde hoop. Maar deze keer dus over de bedieningen Over gaven van genade. En dat zijn eigenlijk uitdelingen van genade door de geest van God. Paulus spreekt in 1 Korinthe 12 eerst over de geestelijke uitingen, over dat wat uit de geestenwereld komt. Toen de Korintiërs nog tot de afgoden naderden, ja, toen werden ze door stomme geesten geleid, afgoden. Maar, zegt hij, als je wil weten of een uiting uit de wereld van de geest of geesten werkelijk van God is, dan kun je dat herkennen aan het feit dat de Heilige Geest altijd de Heer Jezus centraal stelt. Let op, er staat in 1 Korinthe 12 vers 3, Heer Jezus, niemand kan zeggen Heer Jezus dan door de Heilige Geest. In de kracht van de Geest is een persoon altijd gericht op het feit dat de Heer het gezag heeft. En hier wordt niet bedoeld dat iemand dat met zijn mond als een zinnetje nazegt, maar hier wordt bedoeld dat iemand dat in zijn hele spreken voortdurend laat horen, dat hij dat voortdurend beleidt. Nou, die uitdelingen van de Heilige Geest, daar zijn, zegt Paulus, verschillende genadegaven. Vers 4, verscheidenheid. En dat woordje genadegave is charismata, dat betekent dat Gods geest die in ons midden is, want de gemeente is de tempel van de Heilige Geest, die deelt dat uit. Hij deelt dat uit in dat lichaam van Christus. En dat lichaam, dat is niet een metafoor, het is een werkelijkheid. Het lichaam is één met de Heer Jezus Christus. Dat kun je lezen in 1 Korinthe 12 ook. En u bent het lichaam van Christus, vers 27. En ieder afzonderlijk leden. Dus iedere gelovig is verbonden met Christus in een levende verbinding. En al die verschillende gelovigen die tot de Heer Jezus zijn gekomen, die aan hem verbonden zijn, hebben allemaal hun eigen plaats, hun eigen plek in dat lichaam. Let op, het lichaam van Christus, daarmee bedoelt de Bijbel alle gelovigen uit alle tijden, of alle gelovigen op de hele wereld op een bepaald moment, of de gemeente zoals die op een bepaalde plaats aanwezig is, die vertegenwoordigen dat hele lichaam. Hij zegt dan ook in 1 Korinthe 12 vers 27, u bent het lichaam van Christus, de Korintiërs. Daar bedoelt hij dus niet mee dat dat de enige gelovigen op aarde waren, maar zij stellen dat lichaam voor. Zij vertegenwoordigen dat in hun eigen samenkomen, hun eigen gemeenschap. Nou, het lichaam van de Heer Jezus Christus is heel wat anders dan het huis van God, waar ik de vorige keer over had. Het huis van God, de pijler en het fundament van de waarheid, dat is meer het getuigenis van God op aarde door mensen die zijn naam belijden. Nou, en dat huis is een huis geworden van verval. Dat huis is, net als dat Israël faalde, ook een falend getuigenis geworden. Vandaar ook dat in Openbaring hoofdstuk 1 en 2 het gaat, en hoofdstuk 3, over de kandelaren. En dat stelt dan voor het getuigenis van God op aarde. En dan spreekt de Heer Jezus ook in zijn oordelende karakter, hè, want dat is hij in Openbaring 1. Dan spreekt hij tot de gemeenten, de zeven gemeenten, naar de mate waarop zij dat getuigenis hebben vormgegeven. Maar hier in 1 Korinthe 12 en ook in Romeinen 12 gaat het over het lichaam van Christus. En in Romeinen 12 staat, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. En elk afzonderlijk leden van elkaar. Daar waar nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is. Dus in Romeinen 12 ligt de nadruk op, we zijn wel één lichaam, maar we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal verschillende taken. En we zijn leden ten opzichte van elkaar. We dienen elkaar. En in 1 Korinthe 12 is het precies andersom. Daar zegt hij, zijn vele leden, maar het lichaam is één. Dus Romeinen 12, er is één lichaam, maar er zijn toch veel verschillende leden. In 1 Korinthe 12, er zijn wel heel veel verschillende leden met allerlei verschillende bedieningen, maar er is maar één lichaam. Het heeft maar één hoofd, het is maar één doel. Nou, dat is In tegenspraak met wat we vandaag veel horen in bepaalde charismatische kringen. Namelijk dat je alle gaven kunt nastreven. Dat je ook jij, als je maar dit of dat doet, op een gegeven moment kunt profiteren. Of dat je profetieën kunt uitspreken. Of dat je kunt genezen. Of dat je in talen kunt spreken. Er worden zelfs samenkomsten georganiseerd waarbij je kunt oefenen in al deze dingen. Maar het woord van God zegt heel duidelijk in 1 Korinthe 12 vers 11. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest. Dus er zijn veel verschillende leden. En al die verschillende gelovigen hebben allemaal een bepaalde taak, een bepaalde gave van genade gekregen om die taak uit te voeren. Maar het is allemaal door één en dezelfde geest. En de een heeft dit en de ander heeft dat. En dan staat er in 1 Korinthe 12 vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Hier hebben we tussen haakjes ook de drie ene God. De Geest, de Heer en de Vader. God de Vader. Maar in ieder geval, er zijn allemaal verschillende uitdelingen van genade. Maar daar zit één geest achter, de Heilige Geest. Die Jezus Christus als Heer als doel heeft. Dat mensen zich onderwerpen met alles wat ze hebben aan de heerschappij van de Heer Jezus. Er zijn verschillende bedieningen, taken, dienende taken. Maar er is één Heer die in de hemel is. En die gaat over al die taken. Hij deelt ze ook uit. En in al die taken, in al die bedieningen, is er ook van alles aan de hand. Er zijn verschillende werkingen. Maar dat is door dezelfde God die alles in allen werkt. En dit is geschreven door Paulus in een tijd waarin de Heilige Geest nog directe openbaringen gaf. Dat hebben we vandaag niet meer. We hebben vandaag het woord van God, maar dat was toen nog niet. Daarom zegt Paulus ook, toets alles en behoud het goede. In 1 Thessalonicense 5, als het gaat om de profetieën. En in 1 Korinthe 14 vers 6 staat, welk nut zal ik u doen als ik niet tot u spreek, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer. Nou, er was toen zeker sprake van openbaring, directe openbaringen. Mensen konden in samenkomsten nog directe openbaringen doorgeven van de Heilige Geest. En de Satan is er natuurlijk gelijk als de kippen bij om valse uitingen te geven. Daarom zegt Paulus ook heel duidelijk in dit stukje dat de Heilige Geest te herkennen is aan Jezus Christus is Heer. Een andere geest zal altijd over iets anders spreken of tot andere doelen leiden. Er is ook sprake van een andersoortige geest in 2 Korinthe 11 vers 4. En er is ook sprake van valse uitingen in 2 Thessalonicense 2. Het zij door woord, het zij door geest, zegt hij daar. Het zij door een brief, alsof hij van ons afkomstig was. En in 1 Timotheus 4 vers 1 spreekt Paulus ook over leringen van demonen. Maar hoe weten we nou of iemand in de gemeente door de Heilige Geest spreekt? Nou, heel eenvoudig. Dan zal altijd Christus Jezus als Heer centraal staan. En dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Hij zal mij verheerlijken. Hij zal uit het mijne nemen. Kun je lezen in Johannes hoofdstuk 14 en hoofdstuk 16. De verschillende gaven en de verschillende bedieningen en de verschillende werkingen hebben maar één doel. En dat ene doel is dat de gemeente wordt opgebouwd. Dat is het doel van gezonde bedieningen. In 1 Korinthe 12 lezen we in vers 7. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Tot wat nuttig is. Want de Korintiërs die dachten, ja, al die spectaculaire uiterlijke gaven, zoals genezingen, krachten, wonderen, talen, profetieën, ja, dat willen we wel. Maar Paulus zegt, dat is niet nuttig als het enkel en alleen voor jezelf, voor je eigen eer is. Dan is het niet nuttig. Je moet juist het lichaam, de gemeente, jouw broeder of zuster opbouwen. Hoofdstuk 14 zegt in 1 Korinthe vers 5. En wie profeteert is meer dan wie in talen spreekt, tenzij hij het uitlegt opdat de gemeente opbouwing ontvangt. Zie? Dus iemand die in de gemeente een taal spreekt die niemand kan verstaan, heeft een ongezonde bediening. Of ik zou willen zeggen een ongezonde gave op dat moment. Want er wordt niemand opgebouwd. Maar als iemand het uitlegt, hij zelf of een ander, dan is het tot opbouwing. 1 Korinthe 14 vers 6. En nu broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen? Zie, het gaat om het nut. En wat is dat dan voor nut? Daar kom ik zo op. Vers 12 van 1 Korinthe 14. Zo ook u, omdat u streeft naar geestelijke gaven, tracht overvloedig te zijn tot de opbouwing van de gemeente. Tot de opbouwing van de gemeente. Vers 17. U dankt wel goed, maar de ander wordt niet opgebouwd. Zie? Ten slotte vers 26. Hoe is het dan, broeders, wanneer u samenkomt? Heeft ieder een psalm, een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging. Laat alles gebeuren tot opbouwing. Nou, wat is opbouwing? Opbouwing is dat de ander zicht krijgt in zijn hart op de Heer Jezus Christus. Dat wat God de Vader in hem gedaan heeft. Wie hij is. En dat lezen we heel duidelijk in Efeze 4. Ik zal het voorlezen, Efeze 4. Daar spreekt Paulus over de Heer Jezus, die allerlei personen aan de gemeente, aan het lichaam heeft gegeven. Namelijk apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn de vijf typen gaven als personen aan de gemeente. Dus dat is iets anders dan 1 Korinthe 12. Hier gaat het niet om iedereen heeft een aparte, unieke bediening. Hier gaat het meer om personen die de Heer Jezus in ons midden heeft gesteld in alle tijden. En dan staat er in vers 12 om de heiligen te volmaken. Ja, dus om ze volwassen te maken, om ze tot het werk van de bediening toe te rusten. Tot de opbouwing van het lichaam van Christus. En wat is dat dan, de opbouwing van het lichaam van Christus? Dat komt er gelijk achteraan. Vers 13. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Dus met andere woorden, dat de gemeente zicht krijgt op de Heer Jezus. De eenheid van het geloof. De wet van het geloof, Romeinen hoofdstuk 3 vers 27 meen ik. Geloof in het evangelie van God, in de persoon van de Heer Jezus. Dat is allemaal eenheid. En staat er dan achter van de kennis van de Zoon van God. En dan zegt de Bijbel, ben je een volwassen man als lichaam zijnde. Dan ben je een volwassen gemeente. Tot een volwassen man, tot de maat van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Met andere woorden, als de gemeente opgebouwd wordt, dan krijgt de gemeente één geloof, één zicht op wie God is, wie de Heer Jezus is, de volle kennis van de Zoon van God, opdat die Zoon ook openbaar, opdat die Zoon ook zichtbaar wordt binnen de levens van de gelovigen. Nou, en net zoals in mijn gewone lichaam, mijn menselijke lichaam, mijn hand, niet opereert in tegenstelling tot mijn voet en mijn oog niet iets anders wil dan dat mijn oor dat wil, of nou ja, vul maar in, de hand, zoals Paulus zegt, niet kan zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig, maar ze zijn allemaal samen aan het werk, aangestuurd door het hoofd om te wandelen, om te leven. Nou, en dat is dus in het geestelijke lichaam van Christus ook zo. De ene werkt de ander niet tegen, maar allemaal hebben wij de verantwoordelijkheid om de ander te brengen tot meer zicht op Christus door het geloof. Niet door ervaring, gevoel, maar door geloof. Dat is het geheim. Het geheim van alles wat ik zeg in deze lezingen is dat we geloof gaan krijgen in het woord van God. En het woord van God is een persoon, de Heer Jezus, de Zoon van God. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God. Anders gezegd, alle bedieningen vanuit de Heer, de verhoogde Heer, functioneren zodat, opdat Christus door zijn lichaam op aarde zichtbaar wordt. Door alle ware gelovigen heen. Opdat de Zoon van God openbaar wordt. Nu vandaag. In deze duistere wereld. Zoals Paulus het zegt in Galaten 1. Dat het God behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. Gestalte van Christus in de gemeente. Galaten 4 vers 19. De vrucht van de geest. Niet, dat hoor je vandaag helaas ook, dat wij nu zijn wonderen en werken gaan doen. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 wel, van wie in mij gelooft nog grotere werken dan ik zal hij doen. Maar daar gaat het niet om wonderen en tekenen in de eerste plaats. Maar dan gaat het over het bekendmaken van de Vader. De Heer Jezus kon dat maar op één plaats tegelijk. In de gemeente, in de hele wereld. En het doel van deze bedieningen, de opbouwen van het lichaam, wil dan ook zeggen dat wij allemaal een portie genade ontvangen door de geest. De ene heel veel, Paulus, een apostel. De ander wat minder. Maar dat maakt niet uit. En ieder naar de mate van genade die ons gegeven is, om de ander iets van Christus te brengen. Iets van het geloof. En dat weer op dat Christus zichtbaar wordt in die ander. En als je als gemeente elkaar dus voortdurend brengt bij de Heer Jezus, door het geloof, dus niet door het gevoel, daar kom ik nog wel even op terug zo. Want dat is vandaag een groot, groot, groot gevaar. Ik zeg dat heel nadrukkelijk. We horen steeds meer en meer in evangelische gemeenten dat we God moeten gaan ervaren. In onze zintuigen. We moeten dus de stem van God horen, we moeten God ervaren, we moeten God voelen. Maar dat is allemaal heidens. Dat komt uit de afgoderij. Het is ten diepste afgoderij. De Bijbel leert dat wij God in onze geest dienen. Dat wij een redelijke, verstandelijke godsdienst hebben door het geloof. En dat is het doel van de bedieningen. De ander tot meer zicht brengen in dat wat God heeft geopenbaard in zijn woord. Opdat de gemeente Christus gaat vertegenwoordigen. Dat zijn karakter zichtbaar wordt. Nou ja, dat is heel kort samengevat het doel. En de Korintiërs, ja, daar schrijft Paulus niet zomaar aan over deze gaven. Want zij, ik zei het net al, waren heel erg op die uiterlijke gaven. Zoals dat vandaag ook is. En in plaats van dat ze de ander wilden opbouwen, wilden ze zichzelf profileren. Kijk mij eens eventjes. En dat zien we helaas vandaag ook wel, hoewel dat natuurlijk nooit gezegd wordt. Maar gaven van genezingen, het profeteren in de zin van door profeten, zoals we bij Agabus zien, bijvoorbeeld in Handelingen 11. En het spreken in talen, dat zijn toch allemaal zaken die vooral hoorden bij de begintijd van de gemeente. Daarom zegt Paulus ook, van zijn soms allen apostelen. Dat zegt hij niet voor niks in hoofdstuk 12. En hij zegt daar ook nog, in hoofdstuk 12, vers, moet ik even gaan zoeken, want ik zit inmiddels weer bij Efeze 4. Hij zegt daar ook dat God heeft sommigen in de gemeente gesteld, vers 28, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezing enzovoort. Dus die zaken hebben allemaal te maken met de begintijd van de gemeente. En ik geloof persoonlijk niet dat er vandaag nog mensen zijn die kunnen zeggen, ik heb de gave van genezing. Of ik heb, sowieso is dat niet Bijbels, want de geest deelt gaven van genezingen uit. Het was niet zo dat Paulus die gaven bezat. Paulus had bijzondere momenten waarop de Heilige Geest hem die gaven van genade gaf. En dat lees je in het boek Handelingen. Maar op andere momenten kon hij alleen maar tegen Timotheus zeggen, drink een beetje wijn vanwege je maag. Hij had Trofimus ziek achtergelaten in Mileten, kun je lezen in 2 Timotheus 4. En Epafroditus in Filippenzen 2 was ziek en Paulus heeft toen niet gezegd, nou ja, ik genees deze man, want ik heb de gave van genezing. Helemaal niet. God heeft getuigenis gegeven toen het fundament gelegd werd van dat compleet nieuwe, de gemeente van God, door uit te delen naar zijn wil de gaven van genezingen, de krachten die hoorden bij de verkondiging van het woord van God. En dat zien we vandaag eigenlijk niet meer. En ik wil niet alle opties uitvlakken, want God is soeverein. Maar over het algemeen leven wij in een land waar het evangelie van God al lang is gebracht en ook alweer eigenlijk massaal is afgewezen. De goede uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Nou, een andere belangrijke tekst in 1 Korinthe 12 over die bedieningen, en dat is dan vers 23 en 24, is deze. Daar staat, en die ons de minder geëerde van het lichaam toeschijnen, deze bekleden wij met overvloediger eer. Dus met andere woorden, als we een normaal lichaam hebben, dan worden die onderdelen van het lichaam die minder geëerd schijnen, meer geëerd. Dus oorbellen, haardracht, hè, daar wordt heel veel zorg aan besteed bijvoorbeeld. Maar onze onaantrekkelijke leden hebben overvloediger versiering, zegt hij. Maar onze aantrekkelijke hebben dit niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere overvloediger eer heeft gegeven. Dus dat wat we zien en minder eer nodig heeft, dat geeft hij, dat maken wij belangrijk. Hè? Maar de innerlijke organen zoals longen en hart en de dingen die we niet zien, ja, daar hebben wij helemaal geen eer aan te geven. En zo is het ook met het geestelijke lichaam van Christus. Degene die onaantrekkelijk lijken, woord van wijsheid, woord van kennis voor de Korintiërs, ja, die werden een beetje genegeerd. Maar de minder geëerde, dus met andere woorden in het echte lichaam, maar zoals de gaven van genezing en de talen, ja, die gaven zij verschrikkelijk veel eer. Maar in het echte lichaam heeft God juist minder overvloedig eer gegeven aan het mindere. Dat wat niet zo zichtbaar is. Dus dat is eigenlijk een beetje ook hoe Paulus de Korintiërs terecht wijst. Zij waren bezig met uiterlijke zaken om zichzelf te profileren. En de liefde was daarbij ver te zoeken. En daarom zegt Paulus natuurlijk ook, zijn soms allen apostelen. Hè? Want de krachten van een apostel, de tekenen van een apostel. Dat zegt hij heel duidelijk in 2 Korinthe 12 vers 12. Ja, daar hadden de Korintiërs ook zelf van geprofiteerd. Die waren onderin vertoond. Maar zelf deze dingen nastreven, dat zien we vandaag natuurlijk ook, een beetje doen alsof je gave van genezing hebt. Ja, dat is niet de gave van de geest. En daarom zegt Paulus ook, streeft echt naar de grootste genadegave, vers 31. Dat betekent niet dat elke gelovige zichzelf moet uitstrekken naar iets hogers, maar dat de gemeente, dat de gemeente moet streven naar dat wat het meest tot opbouw is. Ze moesten oordelen in hun midden dat wat niet tot opbouw was. Ja, ze moesten zeggen, ik heb dit tot mijn eigen eer gedaan. Dit moet ik wegdoen. Ik moet juist die hoogste gaven, de educatieve gaven, hè, dat zie je heel duidelijk in 1 Korinthe 14, dat wat tot opbouw is, ja, dat moet ik nastreven. Maar als ik in een taal spreek en ik dien de ander niet, dan moet ik dat wegdoen. Dan moet ik dat niet doen. Ik moet zwijgen. 1 Korinthe 14. En dan zegt hij natuurlijk, ik wijs u een nog uitnemender weg. En dat is 1 Korinthe 13. Dat gaat natuurlijk over de liefde. Maar in het verband gaat dit over de liefde in het functioneren van al die verschillende bedieningen van de leden van het lichaam. Want als ik mijn bediening, nou laat ik het even bij mij persoonlijk houden. Ik heb al heel lang geleden toen ik tot bekering kwam, dat is 26 jaar geleden, al vrij snel was er in mijn hart het verlangen om andere mensen te onderwijzen. Ik wist nog helemaal niks in het begin, maar ik kan me nog herinneren dat ik eigenlijk na een maand of twee al gelijk een Bijbelstudie schreef op mijn toen nog ja, wat was het? Een Windows computertje met een enorm breed beeldscherm natuurlijk. Maar in ieder geval, ik schreef een Bijbelstudie. Ik had het verlangen om anderen te leren dat wat ik zelf geleerd had. Dat is iets wat Gods geest in mij had gelegd. Maar dat wist ik toen nog niet. Ik was daar nog helemaal niet me bewust van. Maar, zegt Paulus, als jij die bediening, Dirk-Jan Jansen, uitoefent voor jezelf. Dus je denkt, nou ja, dat is wel mooi. Ik ga een website maken. Ik ga overal de belangrijke Piet uithangen. En ik ga doen alsof ik het allemaal weet. Zodat mensen mij gaan bewonderen. En mensen mij nog gaan volgen ook. Liefst zoveel mogelijk. Ja, dan, zegt hij. Dan heb je een ongezonde bediening. Je hebt wel een bediening van de Heer. Maar dat wordt op een vleeselijke wijze uitgevoerd. En daarom schrijft hij 1 Korinthe 13. En als ik alle kennis had, zegt hij dan in vers 2, maar ik had geen liefde, dan ben ik niets. En ik weet alle verborgenheden en alle kennis. En als ik al het geloof heb, zodat ik bergen verzet, maar ik heb geen liefde, dan ben ik niets. Dus Dirk-Jan Jansen, de Heer heeft jou als een leraar aangesteld door zijn genade. En daarbij is het heel belangrijk dat jij gaat nadenken over waarom doe ik dit eigenlijk? Doe ik dit voor mezelf? Of heb ik echt het verlangen om de ander op te bouwen? Is er echt liefde voor de ander? Nou, dat is natuurlijk altijd een vraag voor iedereen, ook voor jullie. Waarom doe ik in de gemeente wat ik doe? Waarom bezoek ik mensen? Waarom zet ik de zaal klaar? Waarom bid ik voor mensen? Waarom breng ik het woord? Waarom doe ik de zangleiding? Noem het allemaal op. Is dat echt omdat ik de liefde van God in mijn hart ken voor die ander? Heb ik echt het verlangen om de ander op te bouwen? Om de ander iets van de Heer Jezus te laten zien? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Ten diepste kennen we nooit helemaal onze motieven. Zie 1 Korinthe 4. Maar het is wel een goede vraag. Nou, de liefde is de motivatie. De goddelijke motivatie. Om de ander op te bouwen. En de liefde, daarvan zegt hij ook verderop in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Zoekt niet haar eigen belang. Vers 5. Ze praalt niet en ze is niet opgeblazen. En dat zegt hij natuurlijk tegen de Korintiërs in dat verband dat zij, dat moeten we nooit vergeten, zichzelf de lucht instaken door hun gaven van talen. Daar waren ze helemaal weg van. En dan zegt hij, maar dat is niet de liefde. De liefde zoekt helemaal niet haar eigen belang. De liefde zoekt het belang van de ander. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En nog even terug te gaan naar die bedieningen, die gaven, die uitdelingen van genade door de Heilige Geest. We leven in een tijd waarin de kracht van Gods Geest in ons midden heel zwak is. Want vandaag is in het algemeen de gedachte dat zij die gestudeerd hebben, die mogen anderen pas onderwijzen. Ik weet nog toen ik ooit in 1997... de gaventest had gedaan. Ik wist al lang wat mijn gave was, maar goed. Toen kreeg ik een gesprek daarover. En nou ja, op nummer 1 stond natuurlijk onderwijs. En die mevrouw zei tegen mij, wat is dan jouw wens? Wat zou je daarmee willen? Ik zeg, nou ja, ik zou heel graag daar de gemeente mee willen dienen. Door te spreken in de diensten of door lezingen te geven. Toen zei zij, nou ja, dat zal nooit lukken, want jij hebt geen theologisch diploma. Ik weet nog dat ik met mijn beide handen hoofd zei, nou, als de Heer dat wil, zal dat wel gebeuren. Maar dat is de gedachte gewoon. Zij die gestudeerd hebben, die mogen anderen onderwijzen. En hoe vaak aan mij niet gevraagd is, als ik op een verjaardag of in een gesprek zeg dat ik dit werk doe. Ja, waar heb jij dan gestudeerd? Welk diploma heb je? Welke bijbelschool heb je gedaan? Dat is mij echt tientallen keren gevraagd. Maar de schrift zegt, de geest deelt uit aan wie hij wil. Het is door die ene geest. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan een ieder afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Het waren ongeletterde mensen, de apostelen, en ze spraken met kracht. Vandaag wordt gedacht dat bedieningen bestaan in door mensen aangestelde leiders die allerlei titels dragen. Pastor, bisschop, nou ja, ook oudste is een titel waar je voorzichtig mee moet zijn om dat jezelf op te leggen. Maar in ieder geval, de schrift zegt, het is door die ene Heer. Er zijn allerlei verschillende bedieningen, maar het is door die ene Heer. En wat dacht je dan van, als hier staat in 1 Korinthe 12 vers even zien, vers 6. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Geloven we dat echt? Waarom wordt vandaag dan zo veel nadruk gelegd op de beïnvloeding door muziek, de emotionele voordrachten, mystieke ervaringen, om de ander in een bepaalde staat te brengen, terwijl het woord van God zegt, nee, het is die ene God die alles in allen werkt. Het is de geest die een gave geeft, zodat de persoon de Heer gaat dienen en God het werk doet. En dat is allemaal vanuit geloof, vanuit eenvoudige afhankelijkheid van het hoofd van de Heer. Het is één lichaam wat aangestuurd wordt door één hoofd. En gezonde bedieningen ontstaan als ieder lid van het lichaam van Christus niet te hoog van zichzelf denkt en zijn bediening vervult die aan hem of haar gegeven is. Nou, let even op wat er staat in Colossenzen hoofdstuk 4, vers 17. Er staat, zeg aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. We kunnen een bediening hebben ontvangen in de Heer die we niet vervullen. Dat kan. En hoe weet je nou wat je bediening is? Die vraag krijg je natuurlijk ook, zeker bij dit onderwerp. Hoe weet ik nou wat ik voor bediening heb? Nou, dat wat je het liefst doet binnen de gemeente, dat wat je automatisch gaat doen binnen de gemeente, is je bediening. Ik ging eigenlijk ook gelijk de Bijbel bestuderen, boeken lezen over de uitleg, over wat betekent het, en ik wilde dat delen. Andere mensen gaan, als ze tot bekering komen, gelijk een gebedsbediening beginnen. Of andere mensen hebben een gave dat ze onderscheiding van geesten kennen. Ze weten of iets door de geest of door de valse geest komt in de gemeente. Ze waarschuwen. Ze zijn meer waarschuwende mensen. Je hebt mensen die anderen ogenblikkelijk gaan bezoeken en ze gaan troosten. Je hebt mensen die zich eigenlijk gelijk storten op de praktische kanten van gemeente zijn. Die zorgen voor de materiële zaken. Geluid, zaal, stoelen, maar nog veel meer van dat soort zaken. God geeft aan iedereen de genade die we nodig hebben. Daar waar we nu verschillende genadegaven hebben, naar de genade die ons gegeven is. Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. Het zij profetie, laat het zijn naar gelang van het geloof. Het zij dienst in het dienen. Het zij wie leert in het leren. Het zij wie vermaant in het vermanen. Wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft in ijver. Wie barmhartigheid bewijst in blijmoedigheid. Daarbij hebben we niet de hulp nodig of de training van mensen. En dat is in onze westerse maatschappij vrij lastig, waar alles en iedereen wordt getraind vanaf jongs af aan om iets te kunnen. Maar de schrift zegt, een gezonde bediening ontvang je van de Heer Jezus, de Heer uit de hemel, vanuit het hoofd. Aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus, Efeze 4, vers 7. Dus de gave die ons gegeven wordt, van de genade, het is iets wat we niet verdienen. Het is iets wat we niet zelf in de hand hebben. Het is een gave, het is een vrije gift van genade. Door de geest gegeven is om de Heer te dienen met een taak. Of meerdere taken, kan ook. Waarbij God voor de werking zorgt. En hierbij zijn drie dingen van groot belang. Je kunt ze ook op de samenvatting vinden. 1. Dat elke gelovige zich heeft onderworpen zijn lichaam aan God tot een heilig en levend offer heeft gesteld door zijn ontferming. Romeinen 12, vers 1. Dat hij zegt, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En eenvoudig vertrouwt op zijn hulp in het dienen. En 2. Dat de gelovige zich bewust is van deze krachteloze tijd waarin wij leven. Waarin mensen door mensen getraind worden om te spreken, om te preken, om te studeren. Waar mensen zelf uit boeken leren om leiders te worden. Maar de kracht van de geest in de gemeente, die is er niet meer zoals in de tijd van het begin. Dat bewust worden is heel belangrijk. En daarbij een houding hebben van verootmoediging. Dat we leven in een tijd van kleine kracht. Maar dat betekent niet dat God niet werkt. God werkt. Ook in de gemeentes in Wolde. En de derde, dat de gelovige niets liever wil dan zijn broeder of zijn zuster op te bouwen in de kennis van God. Door Jezus Christus. Ieder van jullie heeft een bediening. Ieder van jullie heeft daarvoor een genadegave ontvangen. En ieder van jullie heeft in dat lichaam een plek waarin God door middel van jou heen wil werken, zodat de ander opgebouwd wordt. Denk niet, ik heb geen bediening. Ik ben helemaal niet belangrijk. Ik ben niet zoals die spreker. Ik ben niet zoals die voorganger of zoals die persoon die daar zo mooi in de gemeente muziek kan maken. Juist die uiterlijke gaven die in het oog springen zijn helemaal niet zo heel belangrijk. Juist die dingen die we niet zien, de biddende mensen, de mensen die anderen bezoeken, de mensen die dingen doen die we nooit horen of zien. Dat zijn de dingen kostbaar voor de Vader. Trouwens, elke bediening als die uitgevoerd wordt in gehoorzaamheid, hoe klein ook, is voor God de Vader belangrijk. Of nou Paulus is in zijn gigantische bediening als apostel, of dat het nou iemand is die we niet kennen, maar die een bidder is, of een gever, of wat dan ook. Dat is voor God de Vader allemaal belangrijk. Even belangrijk zelfs. Het gaat niet om de hoeveelheid die we moeten doen, maar om de trouw waarin we het doen. En de vraag is, ben je echt, echt verlangend om de ander op te bouwen in het geloof? Ons allerheiligst geloof, zegt Judas in zijn brief in vers 3. Dat zicht op de Heer Jezus, de hemelse mens, de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand, in wie al Gods genade openbaar geworden is, waarin zijn raad openbaar geworden is, zijn wijsheid, zijn barmhartigheid, zijn liefde. Die persoon, wil je die persoon graag voor de ogen, de geestelijke ogen, schilderen van de ander? Het zij door woorden, het zij door je daden, het zij door wat dan ook. Nou, dan oefen je een gezonde bediening uit. En ik hoop echt dat dat steeds meer gaat groeien. En dat iedereen die iets doet waarop de aandacht op zichzelf gericht wordt, hiermee eigenlijk stopt dat beleid voor de Heer en weer eenvoudig gaat dienen onder de Heer Jezus, zodat de ander wordt opgebouwd in de liefde van God. En dat is gezonde bedieningen. Het is iets heel moois, het is iets heel kwetsbaars, maar tegelijkertijd iets wat werkelijk is, wat God, die trouw is aan zijn woord, ook vandaag nog geeft. Geprezen zij zijn naam.